En ook bewondering voor je ouders?
Oh ja, maar dat zou ik zelfs niet kunnen beschrijven. Wat mijn ouders hebben gedaan is bijzonder. Is bijzonder.
In welke zin?
Het levenstraject, opofferingen. Ik heb nog nooit zo'n opoffering voor iemand gemaakt.
Dan bedoel je de manier waarop ze naar hier zijn gekomen?
De manier hoe ze naar hier zijn gekomen. Mijn vader heeft... weinig vrienden vandaag. Hij is op pensioen, heeft bijna meer dan 30 jaar gewerkt. En dan merk je eigenlijk... Ja,
wat deed hij?
Hij werkte in een staalfabriek. Forge de Clabec was een heel bekend fabriek dat dan Duferco werd en dan failliet ging in 2 weken. Maar daarmee bedoel ik, is zo... En ik denk dat los van ouders die naar hier zijn gekomen, ik denk ook van ouders hier, dat is heel herkenbaar. Is zo. Als je in een situatie zit waar je dag in en dag uit werkt, je hebt weinig ruimte voor zo'n soort van sociaal leven op te bouwen. Dus jouw leven is jouw gezin en is werken. En dat doe je 30 jaar of 35 jaar en dan stopt het. Je kinderen zijn allemaal oud genoeg, hebben hun leventje. En eigenlijk heb je weinig contact. Ja, je hebt wel mensen in de buurt en gelukkig is er zoiets als voor hem als naar de moskee gaan. Daar zie je dan de buren of loop je met de buren en dan loop je terug. Maar echt zo'n mechanisme van bepaalde zaken gaan doen zoals wij dat doen. Laten we naar de bios gaan, laten we iets gaan drinken. En bijvoorbeeld mijn moeder is heel anders, want mijn moeder was thuis met de kinderen. En waardoor dat zij dan wel een sociaal leventje heeft opgebouwd met vriendinnen. Dus zij gaan nu wel op weekend naar Brugge, uitstapje en allemaal zaken doen. En ik merk heel goed het verschil tussen beiden. En dat soort opoffering eigenlijk dat je maakt voor je gezin. En toen ik Cécile heb geschreven, mijn tweede boek, een verhaal over een klein jongen in het zuiden van Marokko, toen ben ik met hem voor de eerste keer naar zijn geboortedorp geweest.
En hoe was dat?
Dat is ongelooflijk, want je neemt de auto snel weg en dan heb je de Atlasgebergte, dan ga je helemaal naar boven en dan moet je weer dalen. En dan vanaf een bepaald moment zijn er geen wegen meer. En zegt mijn vader, aan de boom links en als aan deze rots rechts. En dan kom je op in een klein dorpje, begrensd door een soort van heuvels. Daar is heel klein, er is niets. En dan toont mijn vader mij zijn ouderlijk huis en dan... En dan denk ik, hoe ben jij in godsnaam in Vilvoorde terechtgekomen? En ik vond het heel bijzonder, want ik denk soms, ja, ik heb van een soort van moeilijkheden, en dat zijn ze ook. Maar dan denk ik, wat hebben mijn ouders allemaal moeten meemaken om echt aan te komen in een land waar ze de taal niet machtig zijn en zien wat ze allemaal hebben opgebouwd. En ja, mijn vader was een van die mannen waar dat we het af en toe over het nieuws horen van sommige politici. Dat was een van die alleenstaande mannen die hier aankwam, waar je voorzichtig en waar je op moest letten.
Dat je bewondering hebt voor hen, zeg je nu, hè, omdat je hun verhaal nu heel erg goed kent. Maar hoe was het voor jou als opgroeiende jongere in Vilvoorde? Je wou natuurlijk zijn zoals al die andere jongeren.
Ja.
Heb je je geschaamd? Heb je je anders gevoeld? Je verveeld gevoeld tegenover je ouders?
Dus sommige momenten wel. Het kan ook niet anders, omdat je... Ik denk dat... kijk, vandaag, mijn grootste droom is om anders te zijn. In mijn kunst. Tuurlijk wil ik.
Toen wou je zoals de anderen.
Je wilt zoals iedereen zijn. Je komt aan op een school en je wilt je mengen met iedereen en je wilt niet het gevoel hebben dat je anders bent. En ik hoor dat van heel veel mensen, ongeacht vanuit welk perspectief hun verschil komt. In mijn tijd was het vanuit een term van etniciteit en Marokkaanse achtergrond. Het kan even goed vanuit sociale klasse. Dat is een mooie anekdote. Ik vertel over in mijn voorstelling over mijn moeder, die als enige met een hoofddoek voor de schoolpoort was. En wat voor een soort impact dat had voor mij, om alle ouders te zien. En dat mijn moeder, omdat je altijd bezig bent met jouw omgeving. Wat gaat mijn omgeving denken of over haar? En mijn associatie ook. En ik vertelde dat. En na mijn voorstelling kwam er een dame naar mij, tranen in de ogen. En ze zei, ik vond een prachtige voorstelling. En in het bijzonder wat je vertelde over je moeder aan de schoolpoort. Ik weet precies waarover je het hebt. Was een autochtonische, Vlaamse, blonde dame. Dus ik dacht, is je moeder dan moslim? En ze zei, nee, ik had twee moeders. Dus dat was vanuit haar perspectief. Het anders zijn. Ik heb twee moeders en dat was... Ik had een soort van angst en ik voelde me ongemakkelijk. Omdat vanuit de definitie en de klassieke vorm van een gezin... En wauw, dat kwam echt binnen. Dat kwam echt binnen. En ik ben blij dat ik het hoorde. Want opnieuw, heel vaak denk je dat je de enige bent in een situatie. En je kijkt naar iemand anders en je denkt van... Jij weet niet, jij begrijpt niet wat ik voel. Maar... Je snapt ook niet dat zij dat ook kunnen meemaken vanuit een heel ander perspectief, een heel andere invalshoek. En dat vond ik wel heel bijzonder, ja.
Die voorstelling, aangenaam, ik ben Ish, daar was je zelf altijd heel erg door geraakt, hè?
Ja, ja.
Om te beginnen omdat die zalen altijd afgeladen vol waren.
Ja, dat.
En dat die voorstelling eindigde met een staande ovatie.
Ja, ja.
Mensen die ook naar jou toe kwamen om jou vast te pakken.
Dat is een paar keer gebeurd eigenlijk. Een soort van vierde muur die doorbroken werd. En dat had ik... Dat was... In sommige voorstellingen was ik heel erg geëmotioneerd. En dat heeft ook vaak te maken met de interactie die je tijdens de voorstelling hebt met je publiek. En je vertelt heel persoonlijke verhalen. En wat ervoor zorgt, is gewoon dat je uit een soort van... Opnieuw, een soort van eenzaamheid. Van het denken en het voelen dat je de enige bent. En dan in één keer voel je dat je wordt gedragen door mensen. En het is niet alleen steun, het is van... Ik snap wat dat je zegt. Bijvoorbeeld, een van mijn gouden regels tijdens mijn voorstelling is altijd om mijn publiek genoeg te belichten. Voor mij is het heel belangrijk om alle gezichten te kunnen zien tijdens mijn voorstelling. Dat ik, als ik iets zeg, dat ik kan lezen hoe mensen reageren en wat ze voelen en tot hoever het herkenbaar is. Om dan verder voor mezelf te leren en te groeien. En dan het gevoel hebben van, nou, wauw, mensen maken dat eigenlijk ook mee. En het gevoel van oké, we zitten in hetzelfde bootje. We denken het niet in het begin, maar we zitten in hetzelfde bootje. En iedereen vanuit zijn perspectief en zijn identiteit en zijn moeilijkheden en zijn karakter. En dat gevoel hebben op het einde. En dat mensen dan heel spontaan op het podium komen om te knuffen en te huilen. Dat is een heel aparte ervaring.